gesprek van vorige week was het toekomstverbond, het controleverslag bij de zesde financiële voortgangsrapportage. Dus een rapport dat eigenlijk al in maart uitgekomen is, 3 maanden geleden, van dus het Rekenhof, die eigenlijk het rapport dat de Vlaamse overheid afgeleverd heeft, doorgenomen heeft. En wij hebben dan dus dat rapport doorgenomen. En het is, ik zei dat 35 bladzijden is, het is ietsje meer, maar het is geen 50 bladzijden. Maar ik denk dat ik zelfs deze keer niet genoeg tijd ga hebben om de rest te doen. Maar wat hebben we vorige keer verteld? Even in een notendop. Het Oosterweel-project.
Ja, zal ik proberen te recapituleren?
Zeg het maar, ja.
Ik heb goed geluisterd. Er waren 5 punten in het toekomstverbond. Ten eerste, de infrastructuur. Dan ten tweede, wat er ondertussen...
Ja, de infrastructuur, de Oosterweel-verbinding zelf. Ja. Eigenlijk snel... ja, maar de rest is ook infrastructuur, hè. Behalve
Ja. Ik bedoel dus de wegen en de bruggen en de tunnels en dat soort dingen.
Ja, de tunnel en de herhaling van de ring, ja.
Ja, en dan het tweede was dat er was bijgekomen, het hele PFAS-opruimgedoe.
Ja, onvoorziene kosten eigenlijk. Ja.
En dat is dan meteen op nummer 2 gekomen. Dat stond eigenlijk natuurlijk niet.
Nee, dat stond niet.
Nee. Voilà. En dan 3 is de leefbaarheidsdinges, hè? Parken op de ring, dat soort dingen. En dan 4...
En dat heb ik eigenlijk vergeten te zeggen vorige week, maar eigenlijk is die leefbaarheidsprojecten, dat is eigenlijk een eufemisme of een reframing, om het in het goed Nederlands te zeggen, van de overkapping. Ja, want eigenlijk was het overkapping, maar dus dat is ook weer natuurlijk niet onbelangrijk dat dat woord vermeden wordt, omdat dat dan te veel druk zet om het ook te gaan doen, denk ik.
Ah, bon.
Dus ze noemen dat dus leefbaarheidsprojecten, want dat dus overkapping light is. Of, ja.
Of geen overkapping, maar een scherm om het lawaai tegen te houden. Of zo.
Dus dat was 3.
Ja, en dan het haventracé, hè? Dus een stukje mecano.
Ja.
En dan het laatste was de mobile shift, waar dat helemaal niks van in. En die haventracé, dat lijkt ook een stille dood gestorven. Wel, heb ik het zo goed samen?
Ja, dus het eigenlijk project nu 8 miljard kost. Die extra kosten, dan die onvoorziene kosten, 2,3. Dus eigenlijk zit het al meer dan 10 miljard. En dan de leefbaarheidsprojecten, / overkapping, 1,7. Dat was het dus. Hè. En nu ga ik voor de rest... ik had dat allemaal neergeschreven en ik zit eigenlijk nog niet aan de helft. En waarover ik het nu ga hebben, zijn vooral dus die extra kosten, die overmachtskosten. Dat is ook zo weer een goede framing, dus we kunnen er niet aan doen. Overmachtskosten, die 2,3 miljard, daarover gaan we hebben. En dan ook over de overkappingsprojecten, de leefbaarheidsprojecten, de financiering daarvan, verder in detail. Dus... wat zijn die overmachtskosten? Dus 2,3 miljard wordt dat nu ingeschat voorlopig. Groot deel PFAS, had ik al gezegd, had hij ook al gezegd. En dan is de vraag, wacht een keer, de vervuiler betaalt toch? Ja?
Aha.
3M, die zou zich, dat is niet inderdaad, voor een stuk, 3M zou zich engageren om alles samen voor 570 miljoen te betalen nu. 570 miljoen aan PFAS-kosten. Ja, dus dat is maar een heel klein stuk van die 2, van die, wel, wat zijn de kosten, de PFAS-kosten? Daar heb ik nog niet over gehad. Maar die betaling is nog niet gebeurd. Eind 25 was er wel al ondertussen 480 miljoen uitgegeven aan PFAS-sanering alleen. En dat is denk ik alleen dan nog maar in het kader van Oosterweel. Hè? Want je hebt daar...
veel breder, hè?
Philip van Klimaxie, Philip de Bot doet er altijd verslag van. Wat er al veel sanering is, maar er zit alles in. We zitten met andere PFAS-vervuiling. Maar dus, het meeste komt er eigenlijk op neer. Het meeste van wat 3M mogelijk ooit op tafel zal leggen, is eigenlijk al gespendeerd. Hè. Ze hebben zich geëngageerd, maar nog niet gedaan, om 570 miljoen te betalen. En we hebben al voor Oosterweer alleen al 480 miljoen uitgegeven. En er staat dus nog voor bijna 800 miljoen aan PFAS-kost gebudgeteerd. Dus daar zijn we er. Hè. Komt erop neer, dat is bijna 1,3 miljard. Dus van die 2,3 miljard, zogezegde overmachtskosten, 1,3 miljard voor PFAS, voor Oosterweel alleen. Dan die andere kosten. Dat is bijna 1 miljard. Waarover gaat dat? Het wordt niet echt zeer veel over uitgeweid, maar er staat dat het gaat over asbest, andere verontreinigingen en verstrengde normen. Oké. Okay. Dat is toch wel opmerkelijk en genaardig, want ten eerste, die PFAS-kosten zelf als overmachtskosten, die hadden ze eigenlijk al vroeger moeten beginnen onderzoeken en kwantifiëren. Ik kom daar straks op terug. Maar waarom nog een budget van een miljard? Waarom is het budget eigenlijk onderschat met een miljard euro's? Dus dat is ja, 10-15% voor kosten die gerelateerd zijn aan andere vervuiling en aan nieuwe regulering. Ja, want je zou verwachten, er wordt daar toch een onderzoek gedaan, een soort bodemonderzoek op voorhand. En meestal weet men toch ook jaren op voorhand welke nieuwe regulering die er op komst is. Dus, ja.
Dus ze schatten nu al in dat er misschien nog strengere regulering komt. En ze hebben misschien weet van zaken die nog niet publiek zijn of zoiets.
Die miljard zijn inschattingen van kosten die, dus door vervuiling enerzijds, waarvan dat ze dan blijkbaar niet op de hoogte waren op het moment dat ze hun budgetten opgesteld hebben, wat dat eigenaardig is. Ja, omdat je eerst toch een bodemonderzoek doet en zo. En enerzijds, en anderzijds, regulering. Dus het feit dat bijvoorbeeld nieuwe Europese regels zeggen, nu zijn de normen strenger geworden. Ja, er wordt verder geen detail over gegeven. Er is nog een boekhoudkundig probleempje. Want, zegt het Rekenhof, de voorbije jaren vonden er al saneringen plaats. Wat op zich natuurlijk niet slecht is. Maar die waren niet gebudgeteerd. Dus, daarmee krijg je dus een boekhoudkundig begrotingstekort van Lantis / BAM. Hè, want Lantis, BAM is nog altijd eigenlijk de naam van Lantis, die een merkennaam is. De Vlaamse overheid had afgesproken om overmachtskosten te dekken. Maar die komt dus de afspraak niet na. Dus dat gaat natuurlijk over vestzak, broekzak, want dus de BAM Lantis is een dochter van de Vlaamse overheid. Het is een NV van publiek recht. Maar ja, ergens moet het wel, natuurlijk wel, moet die onderlinge boekhouding tussen die twee instanties goed doen.
Zeg maar, wacht eens, hoe komt dat niet na? Dat is niet afdwingbaar dan? Ze kunnen gewoon zeggen dat gaan we dat toch niet doen.
Ja, dat is de wet. Ik weet niet of dat juridisch een probleem is, maar natuurlijk, ja, de wet is altijd
onzeilbaar.
Belangrijk, ja, zolang er niemand tegen protesteert. Ja, en de mensen van de BAM die zijn benoemd door de regering en zo, dus die gaan niet naar de rechter gaan stappen. Het is alleen een punt. Vandaar dat organisaties zoals het Rekenhof, onafhankelijke, toch redelijk onafhankelijke controlerende instanties, zo belangrijk zijn om op dat soort zaken te wijzen. Maar natuurlijk, ja, hier gaat het over een boekhoudkundige zaak. Belangrijker zijn natuurlijk die kosten zelf, die 2,3 miljard. Eventjes terzijde, dus de vooruitgang van de werken. Ja. Dus er is eigenlijk geen expliciete actie voor modal shift, waar in het kader van Oosterweel worden er wel fietspaden aangelegd en zo, maar bon. Allee ja, als je auto snelweg aanlegt en je legt de fietspad ernaast, dan zijn ze dan zo fantastisch bezig. Dus er is eigenlijk geen echte bijkomende actie die doelgericht die modal shift op een georganiseerde manier, structurele manier, eigenlijk ook maar aanpakt. Dat haventracé, ja, daar is er geen actie voor. Maar de Oosterweelwerken zelf, die gaan wel door volgens het plan. Oké, dat op zich is eigenlijk geen slecht nieuws. We moesten daar ook nog een keer vertraging op zitten. Dan, behalve de financiële miserie, zitten we ook nog met de bouwkundige miserie langer. Dus, maar dat verloopt dus volgens plan, wat dus niet slecht is. Voor een stuk is dat natuurlijk niet helemaal verwonderlijk, omdat dat de prioriteit der prioriteiten was van de politici. Hè? Maar bon, het wordt dus opgevolgd. De risico's, ja, die zijn dus financieel, hè. Het Rekenhof besluit dat de projectgebonden risico's grotendeels onder controle lijken te zijn, maar de overmachtsrisico zijn een kritisch aandachtspunt. Dus logisch, want we zitten al aan 2,3 miljard. En dan zeggen ze, er is nog altijd geen juridisch kader voor de sanering en het toezicht op de kost. En het toezicht op de kost gebeurt alleen door BAM Lantis. Terwijl BAM en de regering samen met doorgedreven maatregelen zouden moeten nemen om die risico's samen te beheersen. En er is er natuurlijk verantwoordelijkheid. Want ik denk dat eigenlijk intern dat BAM al gemeten had in 2017 dat er een probleem was met PFAS. Dat ze toen in die gronden al gevonden hebben. En dat was eigenlijk op het moment van de ondertekening van het toekomstverbond. Dus nog voordat die contracten dan allemaal opgesteld werden en zo. Dus de PFAS-vervuiling was al bekend.
Ja, maar ze hadden toen het idee van we dumpen die in die kleiputten en dan komt dat wel in orde.
Wel, er was, ik denk dat er vooral geen plan was. Of inderdaad, in elk geval komt erop neer, de detail. De overheid heeft haar kop in de grond gestoken, letterlijk, in de PFAS-grond. En 6 jaar later keert dat als een boemerang terug. En nu wordt de rekening gepresenteerd. Hè. Maar dus, die komt dus voor, zoals ze zeggen, voor de belastingsbetaler. Hè, want die kosten worden helemaal niet gedekt door 3M. Hè. Nog een ander punt. Er is nog een financieel risico. Blijkbaar gaat de BAM ervan uit dat alle BTW die betaald wordt voor Oosterweel kan gerecupereerd worden. Dus als je zaken betaalt, de aannemers rekenen een kost aan, dan moet je BTW opbetalen. En ze gaan ervan uit dat die BTW kan gerecupereerd worden. Ik veronderstel dat misschien wel normaal is. Ik ben er niet in thuis.
Dus dat is ook weer de belastingbetaler die dat dan eigenlijk... Ah ja.
Het is niet onbelangrijk, want dat is dan ook federaal bijvoorbeeld. Hè. Ja. Maar de recuperatie van... Dus de BTW gaat naar nationaal niveau en de andere is... Je kunt zeggen, het is vestzak, broekzak, maar het is van een andere... Het is van uw vriend die naast u zit, namelijk de federale overheid.
Een ander kledingstuk.
Ja. Maar de recuperatie van de BTW wordt dus nog onderhandeld met de BTW-administratie. Ja. Maar eigenaardig genoeg zit de BTW wel in de gepubliceerde kosten voor de leefbaarheidsprojecten. Dus er is daar weer een zekere inconsistentie. Nu, en dan kom ik aan het... Wat misschien een beetje schrik zal aanjagen. Het financiële model van de Oosterweelverbinding.
Nu komen we bij de kern van de kernen.
Het is eigenlijk al die kosten allemaal. Niet allemaal, maar die van het project zelf. Ik denk niet dat van de leefbaarheidsprojecten, maar van het project zelf. Dus van die 8 miljard. Plus dan wel ook die onvoorziene kost. Dat wordt eigenlijk allemaal in een zogezegd financieel model gegoten. En wat is dat eigenlijk? Ik heb het niet gezien. Maar dat is een spreadsheet, hè? Dat is gewoon een spreadsheet die eigenlijk berekent, jaar per jaar, of misschien dat zelfs op niveau van kwartaal per kwartaal of maand per maand, wat er binnenkomt en wat er uitgegeven wordt.
Ah, dus een budget gewoon eigenlijk.
Ja. Dus wat ja. Dus en misschien zit er ook een balans in, ik weet het niet, maar dus inkomsten en uitgaven en dan misschien ook per jaar, ik denk dat er ook een balans in zit.
Ja. Ja. Het boekhoudkundige gedoe. Ja.
En eigenlijk zou je ook een financieel model ook kunnen maken als je een huis of een appartement aankoopt. Maar dat is normaal gezien niet nodig. Waarom? Je koopt een appartement aan, je hebt een deel eigen geld op je rekeningen staan en je hebt dan totaal dat je moet betalen. Een huis pakt €300.000, je hebt €50.000 op je bankrekening staan, dus dan ga je lening aan van €250.000. En als je dus aan een vaste rente leent, dan gaat de bank je zeggen van, iedere maand moet je zoveel betalen. En dan weet je dus, je hebt een inkomsten van een loon meestal, en je weet hoeveel per maand je moet uitbetalen. Dus het is niet nodig om dat in een spreadsheet te steken.
Want nee, dat is vrij overzichtelijk.
Dat is iedere maand dezelfde rekening voor de komende 15, 20, 25 jaar. En in principe is hetzelfde met Oosterweel. Die eigen pot geld die je hebt, dat is eigenlijk... BAM heeft de pot geld gekregen bij de oprichting van of later van de Vlaamse regering. Dus BAM heeft eigen vermogen, noemen ze dat, 1,2 miljard. Ja? Dat is te vergelijken dus met je eigen geld dat je in je huis steekt voor je lening gaat. Dus er moet nog geld geleend worden om de rest af te betalen. Ja? En als de werken klaar zijn, dan komt er geld binnen. Want het is vooral met de tolgelden dat alles zal betaald worden. Dus belangrijkste verschil dus met de hypotheek is waarschijnlijk, in het geval van Oosterweel, dat de kosten nu gemaakt worden.
Ja. En de inkomsten.
Maar de werken in 2033 maar zullen klaar zijn. Dus die inkomsten dus vanaf 34 zullen binnenkomen. Dus vooral die inkomsten, hè, want voor een huis zijn ook de kosten nu gemaakt, daarom ga je de lening aan. Hè. Geld lenen kost ook geld. Dat horen wij af en toe politici ook uitkramen. Wel, die hoofdwerken dus, die kosten dus 8 miljard, zonder die PFAS-kosten. Daarover later meer. Hè. Dus die potgeld die ze hebben is 1,2 miljard. Dus je moet dan zeker nog bijna 7 miljard lenen. Zonder dus die onvoorziene kosten. Geld lenen kost geld. Want alle schuld die uitstaat, die groeit volgens de interestvoet. En aangezien dat je dus nu die kosten maakt en met geleend geld doet en die lening niet kan terugbetalen, stijgt de schuld. Als je dus €250.000 leent en je bent nog niet met de afbetaling, dan stijgt die €250.000 schuld met percentage, met de rente. Dus het gevolg is dat de schuld van Oosterweel van de BAM tegen het einde van die werken dat 10 miljard zal gestegen zijn. Ja. Nu, Hans, die berekening is iets ingewikkelder dan uw hypotheek natuurlijk, want de uitgaven gebeuren verschillende jaren. Die inkomsten die variëren ook, want men heeft echt in een model gestoken, we hebben zoveel auto's, we hebben zoveel camions, de tunnel daar gaan er zoveel door, de tunnel daar gaan er zoveel door per jaar. Dat evolueert. Dus je ziet dat wel, dat is niet meer gewoon een vast bedrag, dus dat moet je in een spreadsheet gaan steken. Hè. Dus dat zit allemaal in dat, en daarover later meer.
Dus ze hebben dan, daarover later meer. Ik kan juist vragen, hoe komen ze er dan bij, dat die aantallen zijn?
Later meer. Ja, want dan hebben we het over de inkomsten. Nu zitten we nog over de uitgaven bezig en die leningen. Er zijn ook verschillende leningen, hè. Eerst wordt er in 2033 geleend, op korte termijn, dan worden die leningen afgelopen, dan worden er nieuwe leningen aangegaan. Al die details, dat zit in die spreadsheet, en die maken die spreadsheet waarschijnlijk moeilijker. Waarom dat ze eerst op korte termijn lenen, op 5 jaar, dat weet ik niet. Maar wat er vooral telt, is 1, wat kost de boel? Ja? Die 8 miljard plus die extra kosten, hoeveel wordt er geleend? Wat is de rentevoet die worden geleend en wat zijn de inkomsten? Eigenlijk hetzelfde van wat er bij je hypotheek telt. Die inkomsten zijn dus de tol. Daarover straks meer, maar behalve dus het feit dat er waarschijnlijk op alle drie de tunnels tol zal gegeven worden. Zeker voor de camions, waarschijnlijk ook voor de auto's, daarover later meer. Vanaf 2034, dan zou die schuld moeten beginnen afnemen, want er komen dan inkomsten. En misschien, in het begin misschien nog wat minder. Ik weet het niet, daarover de details per jaar werden niet besproken. Maar volgens het financieel model zou dus die schuld afbetaald zijn op een bepaald moment. En wanneer? In 2074. Dat is hier mijn eend die kwakt. Dat is om te zeggen dat ik moet pauzeren, dat anders te lang wordt. Dus ik ga dat hier afronden en dan kan we misschien een muziekje spelen.
En je hebt muziek klaarstaan, neem ik dan.
En ik heb iets klaarstaan, ja. Okay. Maar ik ga eerst dat hier afronden. Nee, maar dus die schuld moet afbetaald zijn in 2074. Dus het komt erop neer dat ze dus voorzien dat 40 jaar duurt voordat die schuld afbetaald is. Voilà. Ja, en dan tenslotte verband dat punt opnieuw een boekhoudkundige zaak. Dat eigenlijk het rekenhof wijst erop dat ook hier de regels van de Vlaamse regering niet correct gevolgd worden. Er was namelijk in verband met de leningen. Een leningplafond afgesproken van 5,5 miljard. En er zal dus meer moeten geleend worden, want zonder zelfs die bijkomende schuld, 8 min 1,2 miljard eigen vermogen, zit al aan bijna 7 miljard. En daarover straks na de pauze meer, we hebben dus die extra kosten, en daarover had er nog een keer een bijkomende lening aangegaan worden. En daar is er iets heel belangrijks over dat moet gezegd worden. Een nummertje, ja?
Een nummertje.
Ja. Ramos Carlos Miomar, ergens begin jaren 70 van die Braziliaanse muziek.
En het heette ringedingeding of zo?
Nee, Miomar. Miomar. Ja. Mio, dat is misschien mijn zee, maar... dus we hadden het daarnet over het feit dat dus die kosten van het project, die 8 miljard, dat gaat afbetaald worden met inkomsten uit tolgelden, dat die tegen 2074 zullen afbetaald zijn. Dat is natuurlijk de detail, zal ik u besparen. Maar daarnaast, zijn er dan die bijkomende kosten natuurlijk? En waar zat ik hier daar? Ja.
Door de PFAS-opruimtoestand. Ja.
Dus, en dat houdt maar voor een stukje maar rekening met die extra kosten. Die afbetaling tegen 2075. Maar er zijn dus bijkomende. Dus doordat die kosten nu 2,3 miljard zijn en waarschijnlijk maar een half miljard. Dat half miljard is in rekening houden. Die 1,7 miljard die dat gaat. Is nog niet gebudgeteerd. En daarom is er nu een zogenaamde achtergestelde lening voorzien. Ja, dat is op zich niet slecht.
Hè? Maar dat is niet gediscrimineerd.
Wat een achtergestelde lening is dat als die niet kan terugbetaald worden, dat die lager in prioriteit is, dat eerst de andere leningen moeten terugbetaald worden, zoiets.
Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja.
Maar bon, er is dus een extra looiing voorzien. Vergeet dat achtergesteld. Dus het bedrag dat kan geleend worden is opgetrokken met 1,7 miljard. Oké, okay. Dat is nodig. Hè? Een deel van die dus dat geld is al geleend. En tegen het eind dit jaar zal er zelfs al een deel van opgebruikt zijn. Dus om te zeggen dat het effectief wel nodig was. Maar, blijft de vraag, hè, die risico's, of er geen extra geld zal nodig zijn. Ja, daar hebben we het al over gehad. Dus de extra kosten van PFAS en andere. Maar anderzijds ook, hoe zal die lening afbetaald worden? Want dat zit niet, in die rekening van daarjuist zit dat er nog niet in. En dat brengt ons toch bij een belangrijk punt van het verslag van het Rekenhof, namelijk, en ik citeer, de begroting van de Vlaamse regering houdt onvoldoende rekening met de geplande schulden van Lantis. Ja. Het komt er dus op neer dat de Vlaamse begroting, dat er in de begroting geen rekening mee gehouden wordt met die 1,65 miljard. En die is wel ingerekend in het financieel model van Lantis dan. Dus dat betekent, in Lantis zeggen ze, we hebben een lening en die zal, die moeten we afbetalen. Maar ja, de rest van hun schuld zal maar afbetaald zijn tegen 2075. Dus het komt erop neer dat die schuld van die lening niet, en momenteel in het model, niet gaat afbetaald worden. En wat is de betekenis daarvan? Dus dat financieel model dat loopt over 50 jaar, dus tot 2083 loopt. En wat betekent het? Wel, het is eigenlijk simpel. Je leent 1,7 miljard bijna aan 5%. Je betaalt niks terug, dus die schuld stijgt ieder jaar met 5%. En je kunt dat narekenen, dat betekent een verdubbeling in minder dan 14 jaar. Maar we spreken hier niet over 14 jaar, maar over 50 jaar of meer dan 50 jaar, tot 2083. Dus zie je nu in dat financiële model dat de rest van de schulden is afbetaald, maar dus die andere schuldenberg die groeit, want ze kunnen daar maar aan beginnen werken vanaf 2074.
Mm-hmm. Dus die verviervoudigt of zoiets dan?
Nou, nee. Die stijgt van 1,65 miljard naar 27 miljard.
Wat?
Ja, naar 27 miljard. Dat is wat er nu eigenlijk in dat financiële model zit. Dat is echt een rentesneeuwbal, tot en met. Ja, dat is een rentesneeuwbal, hè, want dat is exponentiëren. Dat is niet binnen 14 jaar verdubbeld, maar 28 jaar is niet verdubbeld. Dat is maar 4. Hè. Nog een keer 14 jaar erbij, maar 8. Dus dat is maar 16 of zo zeker.
En er is helemaal niet voorzien hoe dat we dat dan gaan betalen. Dat
wel,
is voor de volgende generatie.
Ja, dat is de belangrijkste alarm waarschijnlijk van het Rekenhof. Het Rekenhof stelt dat het een fout was om die schuld in het financieel model te stoppen zonder meer. Ja. Want het doet dus dat financieel model eigenlijk ontploffen, hè, op het einde van de rit. En Vlaanderen zou die schuld moeten overnemen. Dus de reden waarom het dat niet gebeurt, waarom het er eigenlijk een beetje gevoegd wordt, ja, daarover doet het Rekenhof geen uitspraak. Mogelijk is dat omdat de Vlaamse begroting misschien mooiere cijfers zou presenteren. Misschien is het omdat ze er nog niet uitgeraakt zijn hoe dat ze het gaan doen. Moet er ook een politiek compromis of wat dan ook. En er is nog een ander voorbeeldje dat ik kan geven waarom dat er toch soms wel dingen gebeuren die eigenlijk, andere dingen die eigenlijk ook niet zouden mogen over het financieel. De Vlaamse regering die presenteert ook financiële parameters. Eentje daarvan is DSCR. Dat is de Debt Service Coverage Ratio. Wat betekent de Debt Service Coverage Ratio? Dat is de verhouding tussen de inkomsten en de rentelasten die moet betaald worden. Dus dat betekent eigenlijk, ja, je hebt je lening van je huis daar over 20, 25 jaar. Je moet iedere maand €800 afbetalen. Wat is je inkomst? Beschikbaar inkomsten dan natuurlijk om die €800 af te betalen. Als je zegt, ik heb €900, dat kan de kant leggen. Dan heb je 900, zit er door 800, dat is 1,1 en een scheet, dat is uw debt service coverage ratio. Nu, de DSCR voor Oosterweel in 2035 is 1,1. Dat is niet fantastisch, maar dat is op zich aanvaardbaar, blijkbaar. Maar dat komt, dat komt voor een stuk omdat op een deel van de leningen nog geen afbetalingen gebeuren in 2035. Ja, die kunt bewijzen. Dus dan op dat moment natuurlijk is uw rentelast lager, maar eigenlijk stel je die gewoon uit tot na 2035.
Ah ja.
Ja. Dus,
en hoe gaat die dip-dinges er dan uitzien in 35?
Ja, die wordt niet gegeven, maar die zal ze zeggen gewoon, die zakt onder de... Die zakt gewoon onder de 1 daarna. Hè. Ja, voilà. Zeker dan met die extra lening.
Uiteraard.
Ja, ja. Nu, laten we het ons even over de inkomsten hebben.
Ja. Interessant.
Ja. Dus in de periode 2034-2037 zal BOM volgens het rekenhof onvoldoende cash hebben. Met andere woorden, onvoldoende inkomsten door de hoge schuldenlast. Okay. Het is heel belangrijk dat die inkomsten er zullen zijn. En ze doet dus ook een uitspraak over een aantal observaties over een aantal van die geanticipeerde kosten. Ik zal plaats maken, onze gast is hier. Hè?
Ja.
Er wordt van uitgegaan dat er 62 miljoen auto's zullen rijden tussen de drie tunnels in 2034. Oké, dat is een cijfer, dat is een gigantisch aantal. Maar ze zeggen, ja, dat is een stijging van 2,6% per jaar tussen 2025 en 2034.
Was het niet de bedoeling dat we minder met de auto gingen rijden?
Ja.
Ja.
Ja. Dus wat het rekenhof verder zegt, los daarvan, hè, want daar kom ik direct op, inderdaad, dat is natuurlijk een essentieel punt. Maar los daarvan, wat zeggen ze, in historisch perspectief zijn dit hoge groeicijfers. Met andere woorden, de Vlaamse regering is mogelijk te optimistisch in haar inschatting over de inkomsten. Maar ja, zoals je zegt, het is natuurlijk intrinsiek tegenstrijdig. Autostrades moeten aanleggen die afhankelijk zijn van de tol, dus van meer verkeer, en terzelfde tijd, zogezegd, een beleid voeren voor minder autoverkeer.
Klopt niet, hè?
Nee, er is natuurlijk één belangrijk punt te merken. Je hebt de grootste deel van de inkomsten zullen van de camions komen, maar daarover straks meer. Maar nu, die 63 miljoen auto's, die 62 miljoen auto's, die stijgen van 2,6 per jaar. In 2018 zaten we met 53 miljoen auto's die de Schelde onderstaken. En in 2025 waren dat er 49 miljoen. Dus je had de dip natuurlijk tijdens COVID. Maar daar zijn we nog niet helemaal over. De schatting van 2034 is dus 62 miljoen. En dat is gebaseerd op verkeersmodellen. Dat is niet perfect. Maar op zich niet uit de duim gezogen natuurlijk. Dat is best een schatting. Maar er wordt wel gesteld dat de cijfers niet helemaal op die modellen gebaseerd zijn. Dus mogelijk is er toch wel een beetje
opgeleukt, zullen we maar zeggen.
Dat is niet helemaal duidelijk. Dus daarover, ik weet niet of er in het parlement, want er is daar een debat over geweest. Ik heb dat niet gevolgd of er daar vragen over gesteld zijn, maar bon. De opening van die extra tunnel zal de files verminderen. Ja, en dus een modal shift veroorzaken in een andere richting, naar de snelweg. Dus dat zou kunnen verklaren, als je meer capaciteit creëert, dat zou kunnen verklaren dat de optimistische cijfers misschien toch niet onrealistisch zijn.
Ja, dus ze hopen dat mensen dan de fiets weer aan de kant zetten eigenlijk.
Wel, wat ze gaan zeggen, dat vooral de bedoeling is voor vrachtwagenverkeer. En daarover heb ik het direct binnen 2 minuten. Een deel van die inkomsten zal bepaald worden door de tol in de Kennedy-tunnel. De tol zal gehaald worden uit de tol uit de Kennedy-tunnel. Komt die of komt die er niet dan voor auto's? En dat is interessant. In het financieel model wordt er vanuit gegaan dat er dus... Is er geen sprake van inkomsten van tol en de Kennedy-tunnel voor auto's. Maar in de verkeersmodellen is er wel rekening gehouden met het feit dat er... Want natuurlijk, als je minder tol heft of meer tol heft, gaat er minder verkeer zijn. Dus in de verkeersmodellen is er daar wel rekening mee gehouden. Dus ik heb gewoon eventjes aan de AI-tools gevraagd, wat zal het zijn? Ik zeg het gewoon met AI-tools, zeker voorbehoud. Maar die zeggen dus dat er wel degelijk tol zou komen uit de Kennedy-tunnel, dat er een soort beslissing genomen zou zijn in 2022. Dus waarschijnlijk tol voor iedereen. De Liefkoezoektunnel over de verkeersstroom en de inkomsten. Daar verwacht Bamlandis 2034 168 miljoen aan tolinkomsten. Alleen die tunnel. In 2034 was dat 83 miljoen, dus de helft. Natuurlijk, er is ook inflatie. Dus, maar een 2% verwachte inflatie krijgen geen verdubbeling in 10 jaar. Dus het rekenen of stel dat tariefverhoging mogelijk zullen nodig zijn als er dus als er niet voldoende verkeer door die tunnels gaat.
En dan krijg je weer minder verkeer omdat het nog duurder is en dan,
In totaal, dus ik ben natuurlijk nooit zeker, hè, maar dus dat is dat, daarom dat er dus langs de inkomstenkant een risico is. Maar toch, ze concluderen, de eindconclusie van dit hoofdstuk over die inkomsten en uitgaven is van het project met de kosten is wel is wel eigenlijk die lening en zo en het risico van het financiële risico eerder dan bij de inkomsten. Maar dus, wat zijn die inkomsten? Over 50 jaar zal er 35 miljard aan tol geïnd worden. Dat is de veronderstelling. 63% zou door vrachtwagens moeten betaald worden. Dat is goed voor de autorijdende burger, hè, die dus maar een goed derde zal moeten betalen. Maar het Rekenhof merkt wel op dat het mogelijk in strijd is met de Europese regels. Die dan misschien een beetje beïnvloed zijn door de vrachtwagenlobby. Want daar is er een decreet of een paragraaf die stelt dat kostentoerekeningen aan zware bedrijfsvoertuigen op een objectieve manier moeten gebeuren. En die toerekening die moet rekening houden met het aandeel van het gebruik. Dus het percentage camions is 15%. En dus de bijdrage dat zal 63% zijn.
Ja, dus dat mag niet van Europa.
Wel, nee. We moeten zien hoe dat die discussie verloopt. Want
ja, tegen dan.
Één vrachtwagen die telt voor verschillende auto's. In die 15%, ik weet niet of die multiplicator daar al in zit, dus dat die voor één camion voor 30 ton voor drie auto's geteld wordt. Maar als je kunt wel zeggen dat het slijtage die ze veroorzaken aan de weg natuurlijk veel meer is dan een extra lengte. Hè? Want dus je hebt enerzijds de belasting van doorkamions op de weg in termen van verkeersdrukte en anderzijds de belasting kwestie van infrastructuur.
De ondergrond, ja.
Van infrastructuurschade. Maar dus in dit hoofdstuk is het besluit van het Rekenhof. Er zijn vragen te stellen bij de inkomsten, maar de grootste zorg is toch die lening. Waar ze zeggen, de stellingname van de zesde voortgangsreportage van de Vlaamse regering dat de financiering van de exogene risico's met een achtergestelde lening de robuustheid van het financiële model niet aantast, klopt niet met de werkelijkheid.
Dat is zeer mooi, compact en duidelijk uitgedrukt.
Dus die rentesneeuwbal van 27 miljard. Hè. Ga ik kijken. Ik denk dat ik nog ben bijna klaar en dan moeten we de rest dan volgende week of een andere keer doen. Het Rekenhof beveelt aan de bijkomende achtergestelde lening van 1,65 miljard onmiddellijk om te zetten in een kapitaalsverhoging of een investeringstoelage aan Lantis. En niet daarvoor te wachten tot het bijkomend herijkingsmoment van 2035 blijkbaar.
Nee.
Dan kijken die zaak dus. Ah ja, want die 1,65 miljard die al geleend is, stijgt met 5%. Binnen 10 jaar zitten we al bijna aan 3 miljard. Een verdubbeling in minder dan 4 jaar.
Dat is dan ontploffend gedoe. Hè? Dus, en dat advies, dat is niet dwingend. Dat is iets...
Ah, nee, het is een advies. Hè?
Ja.
En het is een niet dwingend advies. Wat dat eigenlijk helemaal aan het begin van het rapport staat, bracht mij daarop terug. Het zal moeilijk zijn voor de Vlaamse regering om het toekomstverbond met schulden te financieren, zeggen ze anderzijds. Maar ja, ze zeggen ook, je moet een lening aangaan. Dus, met andere woorden, bijkomende kosten zullen moeten gecompenseerd worden door hogere ontvangsten of besparingen. Hè. Voilà, dat is mijn tweede pauze die ik hier had. Ik zal eens mijn kanarie afzetten.
Uw kanarie? Het is een eentje, kanaar, denk ik. Uw kanaar.
Ja. En dus volgende keer gaan we het dan hebben over de leefbaarheidsprojecten, want tot nu toe ging het nog altijd maar over de overkapping.
Ja, maar dat mag wel eens, want het gaat in de pers meestal over de leefbaarheidsprojecten. Hè? Zo het opleukgedeelte is natuurlijk...
Ja, het gaat dan vooral over de financiën er rond. Hè?
Ja.
Rijnland is wel goed bezig, doet zijn best. Maar dus we gaan het dan hebben over
wie gaat dat betalen?
Hoe wordt dat betaald? Hoe zit die financiering daarvan? Ja.
Oké.
Okay. Hoe zit het met die financiering?
Jij hebt nog muziek klaarstaan?
Heb ik muziek klaarstaan?
Altijd, hè?
Ja. Ah ja, hier iets.
Iets.
Oké.
Okay. Ja.